Namens de kerkraad deel ik u het volgende mede, dat vanavond om 7 uur hoopt dominee Beekhuis van Rotterdam-Kralingen ons voor te gaan. En volgende week zondag hoopt onze oud-predikant dominee De Butter ons in beide diensten voor te gaan. Vandaag en volgende week is de collecte bestemd voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heere Heren, die de hemel en aarde geschapen heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk zijner goddelijke handen. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 27 het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, het derde vers. Schriftlezing is deze morgen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 16e hoofdstuk, de eerste 16 versen. Romeinen 16, de eerste 16 versen. Vooraf luisteren naar de wet des Heren. Na de wetslezing zingen we met elkaar het 6e vers uit de 99e psalm. Uit zijn heiligdom, in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En ik beveel u, Fewe, onze zuster, die een dienares is der gemeente die te Kengreën is, opdat gij haar ontvangt in de Heere, gelijk het de heilige betaamt, en haar bijstaat in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben. Want zij is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelf. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun hals gesteld hebben, dewelke niet alleen ik danke, maar ook al de gemeente der heidenen. Groet ook de gemeente in hun huis. Groet Epinetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaïe in Christus. Groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft. Groet Andronicus en Junias, mijn magen, en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus geweest zijn. Groet Amplias, mijn beminde in de Heere. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en Stachys, mijn beminde. Groet Apelles, die beproefd is in Christus. Groet hen, die van het huisgezin van Aristobulus zijn. Groet Herodion, die van mijn maagschap is. Groet hen, die van het huisgezin van Narcissus zijn, degene namelijk die in de Heere zijn. Groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die in de Heere arbeiden. Groet Persis, de beminde zuster, die veel gearbeid heeft in de Heere. groet Rufus, de uitverkorene, in de Heere en zijn moeder en de mijne. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes en de broeders die met hen zijn. Groet Philologus, Julia, Nireus en zijn zuster en Olympas en al de heiligen die met hen lieden zijn. Groet elkander met een heilige kus. De gemeente van Christus groeten u lieden. De tekst voor de te lezen predikatie van deze morgen kunt u vinden in het zo even voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 16 en daarvan het zevende vers. Romeinen 16 vers 7. Groet Andronicus en Junias, mijn magen en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus geweest zijn. De voorbede is gevraagd voor broeder Gerrit Bom, die de week in het ziekenhuis zal moeten worden geopereerd aan een heup. En de dankzegging is gevraagd dat zuster Kater vanmorgen bij ons weer in de kerk mag zijn. Laten we de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Heere God des hemels en der aarde, er is weer een week voorbij gegaan. Een week vol van zorgen en moeite. Een week waarin gij ons de opdracht hebt gegeven om onze werkzaamheden te voldoen. Heere, als wij achter ons kijken, dan mogen we alleen toch opmerken dat het uw trouw is geweest die ons iedere dag heeft willen omringen. De bewijzen zijn wij er zelf van. Nu wij hier tezamen in uw bedehuis mogen zijn opgekomen, zou er een van ons kunnen zeggen dat het hem of haar aan iets heeft ontbroken in de week die voorbij ging? Heere, gij hebt uw handen nog zegenend over ons en over onze kinderen uitgebreid willen houden. Gij hebt ons het leven nog gegeven. En we mogen nu hier aan deze plaats des gebeds in uw bedehuis onze plaats weer hebben ingenomen. Och Heere, wilt gij dankbaarheid in het hart geven voor al deze onverdiende weldaden. Gij hebt ons van ogenblik tot ogenblik willen dragen en verzorgen. Heere, het ontbreekt ons zo vaak aan dankbaarheid in het hart. Want dan zijn wij biddeloze bidders en dankeloze dankers. Maar nu kunt gij die ware gestalte toch ook in ons aller hart leggen, dat wij u de Heere mogen erkennen voor die weldaden die gij ons gegeven hebt. Het is een weldaad, Heere, dat mag onze zuster Kater wel in het bijzonder gedenken, dat zij hier nu weer met de gemeente mag zijn samengekomen. Er zijn weken van zorg, weken van spanning achter. Maar ook zij zal het toch moeten erkennen, het heeft mij aan niets ontbroken. Gij zijt meegegaan toen zij de gang moest maken naar het ziekenhuis. Gij zijt meegegaan naar de operatietafel. Gij hebt haar weer thuis doen komen. Och Heer, en nu mag zij hier weer in uw huis haar plaats hebben ingenomen. Ja, dan mag het toch ook wel bij haar leven. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere voor zijn genade gelden. Heere, wilt gij haar dat maar geven in het hart, dat zij ook mag roemen in de trouw van u. En als wij hier dan vanmorgen samen zijn en mogen gaan luisteren naar een gedeelte uit uw woord, wilt u dan dat woord ook voor haar, ja voor ons allen gebruiken. Dat dat woord mag komen met kracht uit de hemel, gepaardgaande met de bedienende kracht uw geestes. Ja, wilt gij harten daar nog voor doen openen? We mogen ook onze broeder Bom aan u opdragen. Heere, hij zal in deze week naar het ziekenhuis moeten. En ook hij zal geopereerd moeten worden. Gij kent hem op het allervolmaakst. Er zullen ook vragen zijn. Er zullen ook wel zorgen kunnen zijn. Maar Heere, als nu al de vragen en al de zorgen aan u mogen worden toevertrouwd, dan is het goed. Wat dan de toekomst brengen mogen, ze weten mogen, geleid te mogen worden aan uw trouwe handen, dan alleen is het goed. Heere, geef gij dat vertrouwen ook in zijn hart. En wilt gij alles nog zo doen maken, dat wij verwonderd mogen staan over de goedheid en over uw trouw. Heere, gedenk hem dan deze week met allen die hem goed en dierbaar zijn. Wij dragen ook alle andere zieken aan u op, die niet met name genoemd worden. Heere, dat hoeft ook niet. De namen, ze zijn bij u bekend. Gij weet van hen die de toeven in het ziekenhuis. Gij weet van hen die thuis of in verzorgingstehuizen moeten zijn en die op bed moeten liggen. Alles is bij u bekend. Wij dragen ze aan u op. De eenzamen, de beproefden, de zieken, hen die worstelen met zielenvragen, hen die misschien wel tegen deze weken opzien. Heere, er kan zoveel in het hart omgaan, maar bij u is alles bekend. Maak gij, als het in uw bestel nog gevonden wordt, de zieken beter. Wilt gij, Heere, ook over hen uw handen uitbreiden. We dragen aan u op hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. In het bijzonder onze oude broeders en zusters. Heere, de dagen die worden ook voor die mensen steeds korter. Want hoe ouder wat we worden, des te meer zekerheid weten we dat wij naar de eeuwige bestemming gaan. Heere, wat zou dat een voorrecht mogen zijn als we bij onze oude mensen dat eens zouden mogen opmerken, dat er een weten mag zijn van een ruil op goede gronden. Dat als het afreizen naar de eeuwigheid zal komen, dat er geweten mag worden waar die reis naartoe zal gaan. En dat is niet een vraag die alleen voor oude mensen geldt, maar die geldt ook voor jonge mensen. Die geldt voor ons allen. Heere, wilt gij die vraag maar op ons hart binden, opdat wij ook met die vraag zullen worstelen. We horen iedere dag om ons heen van geboren worden, van sterven. Heere, en we horen zo weinig van opnieuw geboren worden. En dat is toch nodig voor ons allen. Ach, wilt gij die geestelijke worstelingen aan de troon uw genade nog eens geven? En wat zou het een rijk voorrecht zijn als wij het ook van deze gemeente nog eens zouden mogen horen. Deze of gene is opnieuw geboren, een nieuw leven bij hem of haar aangevangen. Gij zijt nog, Heere, diezelfde God die in het verleden gewerkt heeft, maar die ook in het heden werkt. De eerste gemeenten, daar horen we en lezen we van dat er dagelijks toegedaan werd aan de gemeente. Heere, dat kan toch ook deze jaren, deze dagen toch ook plaatsvinden. Uw arm is toch niet verkort, gij de machtige God die maar te spreken hebt en het is er, te gebieden en het staat er. Ach, zoudt gij zo via uw woord en geest dat werk in harten van zondaren nog eens bewerkstelligen. Als we nu hier tezamen zijn gekomen om te gaan luisteren naar een gedeelte uit uw woord. Heere, wilt gij met uw geest dan ook aanwezig zijn? Want als gij er niet zijt, dan is alles zo leeg en zo koud en zo kil. Gij die daar aan de rechterhand uw vaders een plaats hebt mogen innemen. Gij die daar leeft om te bidden. Heere, gij leeft daar ook om te bidden. Voor allen die u mogen kennen. Voor allen die nog toegebracht mogen worden. Want zolang dat nog niet gebeurd is, dan zal de aarde nog blijven bestaan. Totdat de laatste der uitverkorenen is toegebracht. En Heere, wilt u dat werk dan ook deze morgen geven? Als we hier samen rondom uw woord zijn gekomen en we zullen gaan luisteren naar wat namen te zeggen hebben en wat namen niet te zeggen hebben. Dan, als het goed is, zullen we de vraag ook op ons moeten laten afkomen. Wat is onze naam? Heere, van nature dragen we allemaal eenzelfde naam. Zondaar, zondares. Maar wanneer de geest van Pinksteren, de krachtdadige werking, bekering heeft bewerkstelligd, dan mogen we weten dat door de naam van zondaar een streep gehaald mag worden. Dan mogen we weten dat de namen van al uw kinderen mogen staan opgetekend in het boek des levens en des lams. Heere, de vraag voor ons allen. Is onze naam daar al opgeschreven? Heere, geef zo dat wij deze morgen het mogen ervaren. Dat gij ook bij ons wilt zijn. We dragen aan u op allen die gij roept om uw woord uit te dragen. Gord hen aan met kracht van omhoog. Wees gij met onze eigen predikant, die heel ver hier vandaan ook deze dag uw woord hoopt uit te dragen. Heere, al is de afstand groot, in gedachten kunnen we toch dicht bij elkaar zijn. En gij zijt ook daar. Ja, gij zijt overal. Wilt gij hem daar in Amerika, in Canada, ook geven wat hij vandaag nodig heeft. Geef hem dat stille vertrouwen op u, dat gij zijn zender hem ook daar de bekwaammakende genade mag geven om uw woord uit te dragen. Behoed en bewaar hem op al de gevaarlijke reizen die hij moet maken. Sterk hem en geef dat we de bestemde tijd elkander weer in gezondheid mogen ontmoeten. Heere, we belijden onze zonden, onze schulden, onze tekortkomingen. Ach, ze zijn vele. Wilt gij, Heere, al onze overtredingen nog wegnemen? Ja, werp gij ze in een zee van eeuwige vergetelheid. Heere, hoor. Heere, verhoor. Alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Hebt u uw naam in de prediking wel eens horen noemen? Een belangrijke vraag. De bedoeling is, heeft de prediking u persoonlijk wel eens iets gezegd, uw hart geraakt, uw ziel verklaard? Bij het lezen van Romeinen 16 zou de vraag gesteld kunnen worden, hebt u uw naam in dit schriftgedeelte wel eens gelezen? We vinden hier verschillende namen. Hebben deze namen ons nog iets te zeggen? Op zichzelf genomen, dan zeggen we nee. Wat is een naam? Slechts een klank. En de schrift zegt, als het einde van het leven gekomen is, zijn naam, zijn roem, het ligt al ter neergeslagen. Alleen dan heeft onze naam betekenis, als deze geschreven mag staan in het boek des levens en des lams. Als over onze naam uit mag stralen het licht van de verkiezende liefde Gods. Als over onze naam mag uitstralen het licht van een andere naam. De naam namelijk van hem, waarvan de kerk mag zingen. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Dat licht nu zien wij zo heerlijk vallen over die namen die wij in ons tekstwoord lezen. We lezen hier over de naam van Andronicus en Junias. Twee gewone namen. Een Griekse en een Latijnse naam. Maar over deze twee namen straalt het licht van Gods genade uit. En als wij dat licht proberen op te vangen, dan mogen de vraag in ons aller hart gaan leven, vind ik in deze namen ook iets van mijn eigen naam? Dit tekstwoord komt tot ons in de vorm van een apostolische groet. Maar in deze apostolische groet mogen wij lezen een rijke evangelische prediking. We willen daar een ogenblik over nadenken. Een apostolische groet met een evangelische prediking. En dan zien wij over deze groetenis uitstralen ten eerste het licht van de vrijmacht van Gods genade. Ten tweede het licht van de bron van Gods genade. Ten derde het licht van de beproeving van Gods genade. En ten vierde het licht van de luister van Gods genade. Een apostolische groet met een evangelische prediking. We zien over deze groetenis uitstralen het licht van de vrijmacht van Gods genade. Het licht van de bron van Gods genade. Het licht van de beproeving van Gods genade. En het licht van de luister van Gods genade. Doch vooraf zingen we van Psalm 68, de verzen 14 en 16. Psalm 68, vers 14 en 16. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. En gij koninkrijken zingt Gods lof. Psalm 68, vers 14 en 16.
Thank you.
Na het amen van de te lezen predikatie zingen we Psalm 89, het 7e en 8e vers. Andronicus en Junias. Deze twee namen zien we hier staan in het woord van onze tekst. Zonder meer zegt dat ons niet zoveel. Maar nu moeten wij ons tekstwoord verder lezen. Wij lezen hier ook de naam van Christus. En als onze naam verbonden mag zijn met zijn naam, als ons leven verbonden mag zijn met zijn leven, dan straalt er genadelicht af van onze naam. Dan gaat er van onze naam een prediking uit. De prediking in de eerste plaats van de vrijmacht van Gods genade. Hoe duidelijk zien wij dat licht afstralen, ook van deze twee namen, Andronicus en Junias? Van deze Andronicus en Junias immers zegt de apostel Paulus, ze zijn mijn magen. En wat betekent nu hier dat woord magen? Dat woord betekent hier maagdom, geslacht, stamgenoten. Andronicus en Junias behoren dus tot de familie van Paulus. Tot zijn familie in geestelijke zin, maar ook tot zijn familie in natuurlijke zin. Het waren zijn stamgenoten. En nu weten wij, de apostel Paulus kwam uit de stam van Benjamin en was geboren in Tarsus. Wel nu, zo was het ook met Andronicus en Junias. Zij kwamen ook uit de stam van Benjamin en waarschijnlijk waren zij ook geboren en opgevoed in Tarsus. En nu zien wij over deze beide namen vallen het licht van de vrijmacht van Gods genade. Let u maar eens op. Van die stam Benjamin immers wordt in de schrift niet zoveel goeds vermeld. We lezen in Genesis 49... vers 27, Benjamin zal als een wolf verscheuren. Des morgens zal hij roof eten en des avonds zal hij de buit uitdelen. Het beestachtige, het roofzuchtige, het hartstochtelijke wordt hier dus als het kenmerk van de stam van Benjamin genoemd. Hoe kwam dat Benjamins karakter uit in het leven van de apostel Paulus? Toen hij nog leefde in zijn eertijds. Zegt de schrift niet van hem dat hij dreiging en moordblazende was tegen de gemeente des Heren? Zo konden Paulus en ook Andronicus en Junias zich niet op hun afkomst uit de stam van Benjamin verheffen. Deze afkomst was alleen maar een aanklacht, een veroordeling. En dan, wat waarschijnlijk hun geboortestad zal zijn geweest, namelijk Tarsus. Daar was ook niet zoveel goeds van te vermelden. Daar in Tarsus immers troonde de eigen gerechtigheid. En de eigen gerechtigheid is altijd de grootste vijand geweest van vrije genade. Dan is de vijandschap van de wereld groot, maar de vijandschap van de kant van de godsdienstige wereld, van de kant van de eigen gerechtigheid, als het erop aankomt, veel en veel groter. Denk maar eens aan de dagen van de Heer Jezus. De fariseeën en schriftgeleerden, de eigen gerechtigheid brachten Christus naar het kruis. Neem weg, wij willen hem niet, laat hem gekruisigd worden. Denk ook maar aan Stefanus, de man vol des geloofs en des heilige geestes. Libertijnen, Cyreniërs en Alexandrijnen, het waren allen godsdienstige mensen, maar zij stenigden Stefanus met stenen. En waarom? Omdat de vrije genade verheerlijkt was in zijn hart. Het licht van Christus' gerechtigheid straalde over zijn leven uit. Zo is er dus niet veel goeds te melden als het gaat over de afkomst van Andronicus en Junias. Gelijk er ook van onze afkomst niet veel goeds te melden valt. Waar ligt dan onze afkomst? onze afkomst, die ligt in het paradijs. In Adam werden wij allen naar Gods beeld geschapen, met de uitzonderlijke gave van kennis, gerechtigheid en heiligheid, opdat wij God zouden kennen, hem van harte zouden liefhebben, om met hem in de eeuwige zaligheid te leven. Zo is er wel veel goeds van God te vertellen wat onze afkomst aangaat. Maar wat heeft de mens gedaan? Het heeft de mens niet goed gedacht God in erkentenis te houden. De mens is van God afgevallen, de vorst der duisternis toegevallen en heeft door deze diepe val zichzelf en al zijn nakomelingen van al die geschonken gaven beroofd. Hij is onbekwaam geworden tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Van nature kunnen wij geen goed doen, alleen maar kwaad. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Zouden wij ons dan kunnen beroemen op onze afkomst? Zegt de schrift dan niet, uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hittitische? In Adam en Eva hebben wij allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Daar is niemand die naar God zoekt, niemand die naar God vraagt. Wij zijn allen afgeweken en onnut geworden. Maar nu zie ik over dat geslacht van Andronicus en Junias, ja over heel dat gevallen mensengeslacht, uitstralen het licht van de vrijmacht van Gods genade. Ik zie dat licht vallen over die naam Andronicus en over die naam Junias. En als u dat licht ziet, dan moet u maar eens vragen, is dat licht reeds gevallen ook over mijn naam? Hoe u dat kunt weten? Wel, als dat licht valt over onze naam, uitstraalt over ons leven en valt in ons hart, dan worden vijanden vrienden, haters liefhebbers, dan wordt de wolf tot een lam. Hoe zien we dat bevestigd in het leven van Paulus? Hij was van een dreigende en moordblazende wolf tot een lam gemaakt. Zo ook Andronicus en Junias. Het is dan ook opmerkelijk wat wij dienaangaande in Deuteronomium 33 lezen. In Genesis 49 hebben wij gelezen, Benjamin zal als een wolf verscheuren. Maar als wij nu lezen Deuteronomium 33 vers 12, dan lezen we daar dat Mozes van Benjamin gezegd heeft, de beminde des Heren. Hij zal hem de ganse dag overdekken en tussen zijn schouders zal hij wonen. Ziet u hier dan niet vallen het licht van de vrijmacht van Gods genade? Hier wordt Benjamin, de wolf, genoemd de beminde des Heren. De Heere zou hem de ganse dag als met de vleugelen van zijn genade overdekken. De Heere zou tussen zijn schouders zeker wonen. De bedoeling daarvan is dit. Jeruzalem lag in het gebied van Benjamin. En wat ziet u daar dan? U ziet daar die machtige bergen. En u denkt aan dat woord, rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk. Wel nu, zo zou de Heere tussen die schouderhellingen van de bergen wonen. En dan zien wij de tempel. We zien in de tempel het bloed der verzoening. En van dat bloed der verzoening beluisteren we de prediking van de middelaar der verzoening. En dan zie ik weer dat licht van de vrijmacht van Gods genade. Als ik hier lees, Benjamin, gij zijt ondanks alles de beminde des Heren. Hij zal hem de ganse dag overdekken. En tussen zijn schouders zal hij zeker wonen. Dan zien wij vervolgens uit deze stam van Benjamin Andronicus en Junias opkomen, beminden des Heren, voorwerpen van Gods verkiezende genade, van nature niet naar God gevraagd, niet naar God gezocht, Maar de Heere had met zijn alles overwinnende genade beslag op hun leven gelegd. Van verscheurende wolven hen gemaakt tot willige volgelingen van het Lam. O, hoe rijk straalt hier het licht van de vrijmacht van Gods genade. Hoe heerlijk zien wij hier dat licht vallen over hun naam. En wat een voorrecht als wij zo dat licht mogen zien vallen ook over onze naam. Is dat licht over uw naam, over uw leven, ja in uw hart gevallen, dan hebt u uzelf ook in uw afkomst leren kennen. Dan hebt u dat verkeerde, dat zondige, dat roofzuchtige, dat hartstochtelijke in uw hart ontdekt. Dan zegt u, in overdrachtelijke zin, kom ik ook uit de stam van Benjamin, waarvan wij gehoord hebben, Benjamin zal als een wolf verscheuren. Maar toen de Heere inkwam in uw leven, zijt ge van een wolf een lam geworden. U hebt uw schuld voor God leren inzien, uw schuld voor God leren belijden, en u hebt het wonder leren kennen van het bloed der verzoening, de noodzakelijkheid, de dierbaarheid, de algenoegzaamheid van de middelaar der verzoening. En u hebt het beleefd wat wij lezen van Paulus. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne. En de kracht zijn opstanding en de gemeenschap zijn lijdens, zijn dood, gelijkvormig wordende. Daar ging het om, in het leven van Paulus. Daar ging het ook om in het leven van Andronicus en Junias. En dan zie ik over hun beider namen uitstralen niet alleen het licht van de vrijmacht van Gods genade, maar ook het licht van de bron van Gods genade. Van deze Andronicus en Junias lezen wij immers vervolgens dat zij beiden in Christus geweest zijn. Groet Andronicus en Junias, mijn magen, die ook voor mij in Christus geweest zijn. In Christus zijn. Wat is de betekenis daar nu van? Wel, in Christus zijn betekent aan Christus verbonden zijn. En door welke band kan een mens nu aan Christus verbonden zijn? Dat kan alleen door de band van het geloof. Zo waren Andronicus en Junias door de band des geloofs, door de band van het zaligmakende geloof, aan Christus verbonden. En deze band zou ik willen noemen het wezenskenmerk, of wilt u, de bron van Gods genade. Van nature missen we deze band. Van nature zijn we verbonden aan Adam door de band der natuurlijke geboorte. Door deze band liggen wij allen onder het oordeel van God, onder het oordeel des doods. Deze band nu moet, zal het wel zijn voor de eeuwigheid, worden verbroken. En die andere band moet worden gelegd. De band namelijk aan Christus door het geloof. Onze belijdenis spreekt in dit verband over de inlijving in Christus. U kent allen de vraag uit onze catechismus: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En dan is het antwoord: nee, zij. Maar alleen degene die door hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Hoe duidelijk spreekt hier onze belijdenis over de noodzakelijkheid van het in Christus zijn. En nu staat in onze tekst, die ook voor mij in Christus geweest zijn. Voor mij. Dat wil zeggen, toen Paulus nog leefde zonder God en buiten Christus, toen Paulus nog leefde in een leven vol eigen gerechtigheid, de gemeente Gods vervolgde, toen waren Andronicus en Junias reeds tot Christus gebracht. Zij hadden Christus leren kennen als borg voor hun schuld, als verzoener voor hun hart. Zij hadden tegen de donkere achtergrond van hun zondig leven, van die band met Adam, Christus leren kennen in zijn noodzakelijkheid, dierbaarheid en algenoegzaamheid. Zij hadden door een geschonken geloof Christus leren omhelzen en in de omhelzing des geloofs, in de bewustwording der ziel beleefd, het in Christus zijn. Zij hadden iets beleefd van wat de schrift zegt, uw leven is met Christus verborgen bij God. Wie zal de rijkdom daarvan kunnen peilen? Wie zal de rijkdom daarvan kunnen uitzeggen? Want in Christus te mogen zijn, dat betekent ook uit Christus te mogen leven. Uit Christus te worden bediend. Uit Christus te mogen ontvangen. Genade voor genade. Genade tot rechtvaardigmaking. Genade tot heiligmaking. Genade tot een volkomen verlossing. Dan klaagt de band met Adam ons aan. Veroordeelt ons, dan moet de straf Gods worden gebilligd, het doodvonnis aanvaard. Maar komt die geloofsband met Christus tot stand, dan zegt onze belijdenis, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Uit deze bron van Gods genade vloeit dan ook voor de enige troost voor het leven en voor het sterven. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Alles is uwe, zo zegt de schrift, want gij zijt van Christus en Christus is Gods. Wie zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Gevaar? Of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief heeft gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Gelukkige Andronicus en Junias, zo mogen wij wel uitroepen, waarvan wij hier dan lezen dat zij voor Paulus reeds in Christus geweest zijn. Leest u deze twee namen, vergeet ook in dit verband weer niet uw eigen naam. Valt over uw naam nu ook dat licht van de vrijmacht van Gods genade? Valt over uw naam nu ook dat licht van de bron van Gods genade, dat licht van het in Christus zijn? Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Buiten Christus staat u voor eigen rekening. En hoe zult u dan voor een heilig en rechtvaardig God kunnen bestaan? Dan kan uw gevoelig gestaltelijk leven u niet helpen. Dan kan uw spreken over de dingen u ook niet helpen. Nee, u hebt Christus nodig. De geloofsvereniging met Hem in de beoefening van de dadelijkheid des geloofs. Zovele hem hebben aangenomen, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dit leven des geloofs is dan ook niet te denken buiten de beproeving des geloofs. We zien dat ook in het leven van Andronicus en Junias. Over deze beide namen zagen wij vallen het licht van de vrijmacht van Gods genade, het licht van de bron van Gods genade. Maar nu zien we over deze beide namen ook vallen het licht van de beproeving van Gods genade. We lezen in onze tekst: groet Andronicus en Junias, mijn magen en mijn medegevangenen. Toen Paulus de brief aan de Romeinen schreef, zat Paulus in de gevangenis. Maar toen zaten Andronicus en Junias ook in de gevangenis. En waarom was dat nu? Waarom zat Paulus in de gevangenis? En waarom zaten Andronicus en Junias ook in de gevangenis? Dat hield verband met de verheerlijkte genade Gods in hun hart. Toen Paulus bekeerd was geworden, moest hij over Gods genade, over Christus gaan spreken. Dat kon niet anders. Eer zouden de stenen spreken, zegt de schrift, dan dat deze zwijgen zouden. Datzelfde gold ook voor Andronicus en Junias. Maar als Gods genade aan het woord komt, dan komt ook de vijandschap aan het woord. Van de kant van de wereld? O zeker. Maar ook, ja vooral, van de kant van de godsdienstige wereld. Van de kant van de eigen gerechtigheid. En daarom kwam Paulus in de gevangenis. Daarom kwamen ook Andronicus en Junias in de gevangenis. In welke gevangenis zij geweest zijn, we weten het niet. Maar dit weten we wel. Het werk van Gods genade moest in de gevangenis worden beproefd. De vijand, de vorst der duisternis, dreigde dat werk te breken, dat werk ongedaan te maken. Vandaar die gevangenis. Maar nu moest ook die gevangenis medewerken ten goede, tot beproeving namelijk van het geloof, opdat Andronicus en Junias in de kerker zouden beleven: ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. In God, wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Laten we daarom niet vreemd opzien, wanneer wij hier in deze apostolische groet ook lezen over de gevangenis. Houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, zo zegt de schrift, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, zo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Zo behoort het lijden dus ook tot het in Christus zijn. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dan zien we Andronicus en Junias zitten in de gevangenis. Dan zien wij de geestelijke familieleden van Andronicus en Junias ook telkens weer zitten in de gevangenis. In de gevangenis van geestelijke verdrukking, geestelijke aanvechting, geestelijke bestrijding. Uit zo'n menige gevangenis hoor ik dan dat gebed opklinken: twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch de keer. wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Hoe moeilijk kunnen Gods kinderen het soms hebben in hun leven? Niet begrepen, verdrukt, vervolgd, benauwd, achteruitgezet, genegeerd, bespot, uitgelachen enzovoort. Maar over al die gevangenissen, over al die wegen van verdrukking en lijden, zie ik toch uitstralen het licht van de beproeving van Gods genade. En ik denk aan het woord der schrift, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, zo gij in velerlei beproeving valt. Want de Heere heeft er een bedoeling mee. Deze bedoeling namelijk, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Tracht daarop dat licht op te vangen. Gij die het moeilijk hebt in uw leven, dat licht van de beproeving van Gods genade. Want nu is er één die ervoor instaat dat geen enkel geestelijk familielid van Andronicus en Junias in die gevangenis zal omkomen. Nee, door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, leidt hij al zijn kinderen naar het eeuwig licht. En nu denk ik aan hem, die eenmaal hing in het donker van Golgotha. Alle overheden en machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Daarom staat het ook in het testament, geschonken aan de kerk, geschreven. En ik geef u het eeuwige leven, en gij zult niet verloren gaan. Niemand zal u uit mijn hand rukken. Zo is het laatste woord niet aan de gevangenis, maar wel aan de eeuwige vrijmaking, de eeuwige verlossing uit de gevangenis, om in volle vrijheid straks eeuwig bij de Heere te mogen wezen. En dan zie ik tenslotte het licht van de luister van Gods genade. Als wij hier lezen, groet Andronicus en Junias, mijn magen en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen. Vermaard onder de apostelen wil hier zeggen bekend bij de apostelen. Maar dan zo, de apostelen hadden in het leven van Andronicus en Junias de rijkdom van Gods genade ontdekt. Zij waren vermaard door hun kennis, hun wijsheid, hun godsvrucht, hun teerheid, hun oprechtheid, hun ootmoed en afhankelijkheid, hun liefde en godzaligheid. Door al deze vruchten van het nieuwe leven hadden zij grote bekendheid en achting bij de apostelen bekomen. De apostelen hadden daarin opgemerkt de luister van de genade Gods. Krijgt Gods genade beslag op ons leven, dan wordt daarvan iets gezien naar buiten. De impulsieve kracht van Gods genade kan nooit in het hart besloten blijven, maar breekt naar buiten. En naarmate genade als genade beleefd wordt, zal de luister van Gods genade dan ook naar buiten geopenbaard worden. In het gezin, op het kantoor, in de werkplaats, op de fabriek of waar wij onze plaats in het leven dan zouden innemen, dan ontvangt de een meer genade dan de andere, de een wordt dieper ingeleid dan de ander. Waar genade valt, daar valt ze ook ten deze vrij. Maar waar genade in het hart aanwezig is, Daar komt de heerlijkheid van Gods genade ook openbaar in het afsterven van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Daar komt een hartelijk leedwezen in verband met de zonden, waardoor de Heere moet toornen. Daar komt een haten en een vlieden van de zonde. Daar komt ook een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Hoe groot de macht der zonde dan ook mogen zijn, de macht van het inwonend verderf, van onze zondige natuur, hoe groot de afdwaling dan ook worden mogen, zodat een grote geestelijke donkerheid komt over het leven der ziel. Denk maar eens aan David, aan Petrus, die zijn meester tot 3 maal toe verloochende. Het laatste woord is toch niet aan de zonde, maar het laatste woord is toch aan de luister van Gods genade. Gods genade overwint, zelfs over de dood, de hel en het graf. En dan wordt in de luister van deze genade God drieënig alleen verheerlijkt. Zo straalde in het leven van Andronicus en Junias de heerlijkheid Gods af. Als wij hier lezen dat zij vermaard waren onder de apostelen. Hoe leren Gods kinderen elkander dan kennen, liefhebben en waarderen. Hoe sterk kan dan de band worden die hen samenbindt. De band van de vreze des Heren. Zoete banden, zo heeft eens iemand gezegd, die mij binden aan des Heren lieve volk. Gewis, ze zijn mijn hartenvrienden, hunne taal, mijns harten tolk. Deze luister van Gods genade mogen alzo ook in ons leven worden gezien. Want dan zal die luister van Gods genade zich niet verborgen houden in de uren van ons sterven. Een nauw leven, zo zegt men wel, geeft een ruim sterven. Een ruim sterven als het oog des geloofs vooral dan verlicht mag zijn voor hem die dood geweest is en weder is levend geworden. En die de sleutelen van de hel en van de dood aan zijn gouden gordel draagt. Dan gaat het dwars door de dood naar de zalen van het eeuwige licht. Naar die plaats waarvan de schrift getuigt. Daar zal geen nacht meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal daar meer zijn. Maar eeuwige blijdschap zal daar op ieders hoofd wezen. Gelukkig als dit het uitzicht van ons leven door genade mag zijn geworden. Dan komt straks bij het welkom thuisgeschenk des hemels ook nog een nieuwe naam. Een naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Dan valt de naam Andronicus, de naam Junias, de naam zondaar voor eeuwig weg. Maar dan komt de naam des hemels, overstraald met het genadelicht des hemels. En in dat licht zullen al Gods kinderen dan eeuwig gaan zingen van Gods goede tierenheden. Zult u straks bij de hemelse zangers mogen behoren? Nog eenmaal lees ik hier in mijn tekst. Groet Andronicus en Junias, mijn magen en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus geweest zijn. Deze apostolische groet geven wij hierbij door, een apostolische groet met een rijke evangelische prediking. Lees dit tekstwoord na. Overdenk of uw naam ook in dit tekstwoord gevonden wordt. Ons alle naam is van nature zondaar. En over die naam schijnt het licht van het recht Gods, het licht van de toorn Gods. Maar waar er één geweest is die aan het recht Gods heeft voldaan, waar er één geweest is die de vlam van Gods toorn heeft geblust, zo schijnt in hem tot op de dag van vandaag nog uit het licht ook van de liefde van het eeuwig ontfermen Gods. En in dat licht weerklinkt ook nu de boodschap. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dan straalt dat licht straalt uit over u. O, sta er biddend naar dat het licht ook vallen mogen in u. Dan alleen zult u de betekenis van uw eigen zondige afkomst leren kennen. Maar dan alleen zult u ook de heerlijkheid van Gods genade leren kennen. De heerlijkheid van de vrijmacht van Gods genade. De heerlijkheid van de bron van Gods genade. De heerlijkheid van de beproeving van Gods genade. En de heerlijkheid van de luister van Gods genade. Dan blijft het leven aan deze zijde van het graf een leven van strijd. Een leven in natuurlijk en geestelijk opzicht van zorg, verdriet en jammerlijke plagen die beurt om beurt de matte ziel doorknagen. Maar dan gaat het in dit korte leven om dat ene, namelijk om dat in Christus zijn, om in hem met God te worden verzoend, in Gods gunst te worden hersteld. En dan zegt de apostel in een van zijn brieven, doch Gode zij dank, die ons te allen tijden doet triomferen in Christus Jezus, onze Heere. Amen.
Thank you.
eindigen wij met dankzij. Zo mochten we hier nog een ogenblik samen zijn, Heere, in dit uw bedehuis. Gij hebt ons hier zien zitten en gij hebt gezien hoe we geluisterd hebben. Uw woord werd gepredikt. En nu mogen we ook weten dat dat woord nooit ledig tot u zal wederkeren. Het zal altijd wat doen. Heere, wilt gij dat woord met uw zegen achtervolgen? Zoudt gij dat woord nog eens diep ingang, ja kon het zijn, in ons aller hart doen geven? Wat zou dat heerlijk en rijk zijn, Heere, tot eer van uw grote naam. Als daar nog eens zondaren door op de knieën zouden mogen worden gebracht. Ach Heere, we hebben mogen horen hoe belangrijk het is als we mogen weten dat onze naam geschreven mag zijn in het boek des levens en des lams. Ach, dat wij toch niet zullen rusten voordat wij op goede gronden dat mogen weten. Dat gij ons van dood hebt levend gemaakt. Heer, het is Pinksteren geweest. De geest hebt gij uitgezonden. Die geest die werkt ook nog aan deze dag. Wilt gij het woord met uw geest dan ook achtervolgen. En geef dat dat woord ook met ons mee mag worden genomen als wij naar huis gaan. Dat het daar nog mag worden besproken, mag worden overdacht. Ja, dat het woord ons mag uitdrijven naar de troon uw genade. Heere, wat zou dat rijk zijn, als er ook in onze gemeente van wolven nog eens lammeren werden gemaakt. Heb dank, Heere, voor uw ondersteuning die gij gegeven hebt. Ga met ons nu deze plaats weer gaan verlaten. Brengt u ons vanavond hier weer bij elkander terug. Wilt gij de dienaar die dan uw woord hoopt uit te dragen in veiligheid bij ons brengen. En ook hem dan geven wat nodig is om van u te mogen getuigen. Vergeef wat verkeerd en zondig is geweest. Wij vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 22, de versen 14 en 16 eerlang. Gedenkt hier aan het wereld rond. En het laatste vers, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 14 en 16. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.